Hey, mijn naam is Magali Dereu.
Tech Insights, entrepreneurship en smart storytelling.
En welkom bij...
De TechNet podcast.
Hey allemaal, wie van jullie al naar mijn website is gesurfd, heeft misschien gezien dat dat mogelijk wordt gemaakt door Combel, hostingbedrijf van Jonas Danens. En ik ben super vereerd om hem hier bij mij te hebben op de sofa. Welkom Jonas.
Ja, graag gedaan om hier te komen.
Ja. Heel tof dat je hier bent. Ja, we gaan het hebben over jouw ondernemersverhaal en jouw lessons learned. Ik ben benieuwd, omdat ik onlangs las dat jouw verhaal al begon in je tienerjaren. Dat je eigenlijk al bezig was met ondernemen. Kan je mij daar iets over vertellen?
Wel, ik ben eigenlijk gestart met Combel op mijn 16. Maar in feite... Hoe ik altijd al iets doen dat iets aan het ondernemen was. Zelfstandig zijn. Mijn ouders zijn altijd zelfstandig. Mijn grootvader is zelfstandig. Mijn grootmoeder. Eigenlijk heel mijn familie was zelfstandig. En ik had zoiets van, oké, ik moet ook wel iets doen. Maar niet gewoon meewerken in hun bedrijf kunnen, maar gewoon zelf iets starten.
En wat doen zij?
Totaal uiteenlopend. Mijn vader heeft een verzekeringskantoor. En mijn moeder een biowinkel.
Ja. En jij een hostingbedrijf?
En ik een hostingbedrijf. Ik had iets meer passie voor het technische, maar weliswaar niet gigantisch diep, maar ik wou wel iets met computers, internet, dat kwam allemaal op toen, zoveel jaar geleden. En ik had zoiets van, tja, misschien kan ik daar wel iets mee gaan doen.
Hoe oud was je toen dat het idee van voor Combel begon te rijpen?
Eigenlijk zo rond mijn... Laten we zeggen, op mijn 14, 15 jaar had ik zoiets van, kijk, ik zou graag iets zelfstandig willen gaan doen. Het was een tijd dat alle gsm-winkels opkwamen, gsm-abonnementen en zo verder. Ik had zo, ik ben eigenlijk nog maar 14, 15, daar ga ik waarschijnlijk te jong voor zijn om daar een winkel op te starten en daar een klantenportefeuille op te bouwen. En dan uiteindelijk, op mijn 16, website effectief begonnen om te maken. Eigenlijk mijn eerste en bijna laatste website dat ik ooit gemaakt heb. En omdat ik eigenlijk niet echt een heel creatieve persoon ben. Maar toch uiteindelijk wel zitten zoeken naar hoe moet dat en zo verder. En ik vond eigenlijk het op dat moment super stroef en moeilijk om het gewoon online te kunnen gaan plaatsen. En ik had dan zitten kijken naar buitenlandse partijen. En daar had ik gezien van, zij doen dat eigenlijk wel ietsjes gemakkelijker. Waarom maak ik eigenlijk geen kopie, maar een beter lokale kopie? In België.
En werk je, want nu, er zijn veel meer processen en veel meer mensen ook mee gemoeid met het Combel van vandaag. Ben je nog altijd iemand die graag itereert, probeert en dan wel ziet wat eruit gaat voorkomen? Of moet je nu veel planmatiger te werk gaan?
Want we zeggen uiteraard, we worden een klein beetje groter, dus alles is natuurlijk wel gepland en alles is in functie van, we hebben extreem veel initiatieven dat we kunnen doen. En het perfecte bedrijf bestaat niet. Dus ik wil nog heel veel dingen allemaal continu gaan doen. En eenmaal dat gedaan is, gaan er nog dingen zijn. Dus je moet sowieso gaan plannen in functie van, wat is je prioriteit op basis van zaken die sneller opbrengen, die misschien heel belangrijk zijn om je platform te gaan vernieuwen en zo verder. Dus je moet in die zin wel plannen. Maar langs de andere kant, je moet af en toe ook gewoon een keer proberen en kijken wat dat geeft. En dan zien we wel. En bijvoorbeeld een bepaalde commerciële actie of een bepaald nieuw product. Ja, soms moet je ook gewoon een keer zeggen van kijk, laat ons nu een keer alles kippen. Enkel maar bepaalde belangrijke zaken gaan checken. Maar laat ons nu niet alles tot in de puntjes automatiseren als we eerst nog niet zien dat er een macht voor is.
Dus die berekende risico's waar we het over hebben, die nam jij altijd al van in het begin?
In principe wel. Uiteindelijk heb ik altijd wel wat risico's gepakt, maar weliswaar volgens een brekend scenario, dat soms zelf overnames die ik gedaan heb, die ik inderdaad gedaan heb om de business te laten doen groeien. En sommige mensen denken van, wow, wat gebeurt er allemaal? Nog een keer een overname, nog een overname. Maar alles is wel gepland in functie van. En overal heb ik wel inderdaad een stukje een houvast van als dat niet lukt, dan kan ik daarop terugvallen of daarop terugvallen. Dus ik probeer wel altijd een stukje risicospreiding te gaan doen.
Ja, is dat iets dat je ook moet leren? Want ik kan me voorstellen in het begin, als je nog geen 18 bent, dat toch wel anders ligt.
Eigenlijk, omwille van het feit dat mijn ouders ook zelfstandig zijn, heb ik ook veel gezien, ook veel meegeholpen thuis. Bepaalde dingen dat het doet, is belangrijk omdat je beslist van, is dat nu goed voor het bedrijf, ja of niet? Ja. Mijn vader is een verzekeringsmakelaar. Dus alle risico's die er maar kunnen gebeuren, denkt hij continu aan. Dat gaat in brand schieten, ja. Dat gaat gebeuren. Dus je moet zien dat je daarvoor verzekerd bent en zo. Dus eigenlijk ben ik opgevoed met risico's en dingen. Dus ik heb gewoon continu gezien van als dat gebeurt, kan ik misschien daarop terugvallen. En op die basis, klein beetje denk ik, mijn jeugd die dat heeft voor gezorgd, dat ik waarschijnlijk iets meer berekende keuzes maak dan iemand anders. Ja.
Wat zijn zo van die dingen die je echt in het begin hebt moeten leren, de eerste jaren van Combel? Waarop je zelf zo wat bent tegengekomen?
Ik denk gewoon puur het omgaan met medewerkers, structuur inbrengen. Ik ben daar eigenlijk nog altijd geen goeie in echt volledige structuur. Want uiteindelijk, ik wil gewoon vooruit gaan, maar ik ben geen persoon die iets kan managen. En daar heb ik wel moeten leren om inderdaad gestructureerder bepaalde zaken te kunnen gaan aanpakken. En ik probeer dat sowieso te doen. Maar langs de andere kant probeer ik af en toe wel gewoon een keer los en door te gaan om iets te proberen.
Tot frustratie van anderen?
Je moet het gewoon leren hoe dat je inderdaad bepaalde... uiteindelijk, iedereen is met bepaalde zaken bezig. En er zijn overal belangrijke zaken die er aan het lopen zijn. En je moet, als je een bepaalde keuze neemt... ik denk soms niet aan alle consequenties dat bepaalde zaken zijn, technisch gezien dan. Want ik ben dan eerder... Ik zie het altijd veel te simpel en ik wil dan vooruit gaan. En dan zijn er ook andere mensen die zeggen, maar Jonas, dat. En dat is gewoon belangrijk om daar ook bij stil te staan. En ik doe dat ook wel.
Ja.
Maar ik probeer gewoon altijd voldoende tegenwicht te geven om toch te kunnen vooruitgaan.
Ja, ja. Als je zegt van keuzes maken en vooruit willen gaan, ben je iemand die... altijd die macro voor ogen probeert te houden, maar toch je richt op die micro-doelstellingen? Of hoe ga je daarbij te werk?
Ik wil Combel doen groeien. Ik wil het bedrijf doen groeien, maar het moet wel duurzaam zijn. Het moet winstgevend zijn en zo verder. Dus eigenlijk alle keuzes die we hebben gemaakt eigenlijk de afgelopen 20 jaar zijn altijd al in functie van oké, gaat dat nu schaalbaar zijn of niet? Heeft dat nu nut om de core van de business te gaan uitbreiden? Of is dat eigenlijk iemand die een extra product wil gaan verkopen of mij wil aansmeren om dat ook weer al te gaan verbreden? Maar eigenlijk, belangrijk is altijd al gewoon puur je focus proberen te houden in wat we goed zijn en daar gewoon veel meer van hetzelfde doen in plaats van alles en nog wat van related stuff te gaan doen, waar je eventueel iets aan kunt gaan verdienen, maar eigenlijk niet je focus kunnen behouden.
Want als je zegt dat je tegen mij van ik ben iemand die dan graag recht op mijn doel afgaat, je bent iemand die volgens mij heel veel nieuwe ideeën krijgt. Hoe waak je dan toch over die focus?
Ik ben soms af en toe een beetje de ideeënbus altijd al geweest. maar hoe waak je eigenlijk op de focus? Puur cijfermatig. Ik ben nogal een cijferaar op dat vlak. Dus uiteindelijk is dan vooral alle ideetjes en alle zaken zijn allemaal leuk. Maar voor mij is heilig van, zet dat nu een keer in Excel en gaat dat nu iets opbrengen, ja of niet?
Ja, concreet.
Concreet. Ja. Maak dat nu een keer concreet en gaan we dan een keer bekijken. En dus uiteindelijk, die focus is enerzijds, wat willen de klant? Wat doen we vandaag? En kunnen we dat beter doen? Ja, oké, dan moeten we daarvoor gaan. En anderzijds, als we iets kunnen gaan toevoegen aan ons gamma, leuk, maar heeft dat ook wel zin? En gaat ons dat als bedrijf ook beter maken, sterker maken? Is dat beter voor de medewerkers bij ons? Is dat beter voor de klanten? In plaats van beter voor iemand die daar een idee heeft en daar opeens gigantisch leuk traject kan doen, maar eigenlijk niet direct de focus van bedrijven heeft. Dus oké, ik doe al veel mee met een aantal ideetjes, maar weliswaar in functie van een aantal core aspecten die voor ons gewoon belangrijk zijn.
Zou je dan zeggen dat je eigenlijk zelden op intuïtie afgaat? Want soms kan iets, is er misschien niet altijd genoeg cijfermateriaal voor handen, maar moet je afgaan op dat gevoel?
Je kunt niet alles berekenen, maar je moet wel een bepaald kader hebben waarbij je dat zegt van kijk, op die basis gaan we gaan werken en we gaan niet uit dat kader gaan, want anders kun je inderdaad in toneindige dingen gaan doen.
Combel boekt jaarlijks toch wel een straffe groei. Je kaartte zelfs ook al meermaals die overnames aan. Van waar ben je daar echt zo bewust op beginnen inzetten? Want het is een strategie die niet elk technologiebedrijf toepast om zoveel sectorgenoten over te nemen. Kan je daar wat meer uitleg over geven?
Onze sterkste groei helemaal in het begin is altijd al geweest door gewoon onze eigen groei. En dat is dan aangevuld met overnames. Ik ben ooit begonnen met mijn eerste overname in 2002, op mijn 18. En dat was iemand die bij mij was gekomen en zegt van, kijk Jonas, ik ben dat ooit gestart, ik heb een portefeuille van X. Ik zie dat niet meer zitten en ik wil dat afstoten. En ik vond dat toen eigenlijk wel interessant, want we stegen onmiddellijk dan 25% in portfolio, in abonnement. En eigenlijk sindsdien had ik zoiets van, oké, ik ga dan misschien gewoon naast onze organische groei, ga ik af en toe een keer een kleine overname doen. Want daardoor groeit onze basis. Uiteindelijk, ik noem onszelf ook niet echt een technologiebedrijf. Ik noem ons eerder een servicebedrijf.
Ja.
Want inderdaad, wij maken zelf geen gigantische, zware technologieën, softwares. Wij proberen gewoon de technologieën die er bestaan in de wereld samen te brengen, de puzzelstukken, om een mooi, werkbaar, kant-en-klaar product aan te bieden aan de KMO op vandaag. En om uiteindelijk hun website, hun e-commerce site enzovoort online te maken. En we zorgen dat dat blijft draaien en dat zit. Maar we gaan eigenlijk de technologie as such niet gaan ontwikkelen. Ik wil gewoon een heel mooi servicebedrijf uitbouwen, een duurzaam bedrijf dat winst maakt en dat zo stelselmatig eigenlijk duurzaam kan groeien.
Wat is dat voor jou, een duurzaam servicebedrijf?
Dat bedrijf waar dat klanten super tevreden van zijn, dat eigenlijk de churn, gelijk dat in ons jargon noemt, zo laag mogelijk is. Dat de klantenaangroei nog altijd is op basis van grotendeels mond-aan-mond reclame, waarbij dat eigenlijk in die zin uw NPS-score of uw customer satisfaction score eigenlijk zo hoog mogelijk is. Dat is voor mij service leveren aan de klant, als die klanten aangroei en uitval zo goed mogelijk is. En dat is het verschil ten opzichte van een technologiebedrijf die gewoon een soort van technologie maakt voor enkel maar technologische mensen.
Nu dat jullie ook wel gegroeid zijn, ik weet niet meer hoeveel medewerkers jullie nu in totaal zijn.
Nu moet ik niet meer eigenlijk praten over Combel, is eigenlijk de groep Team Blue.
Ja.
En dus Team Blue zit nu sinds deze maand met 1060 medewerkers.
Hoe probeer jij nog toegankelijk te zijn? Of is dat iets waar je mee bezig bent, dat je nog steeds one of the guys bent?
In Gent probeer ik gewoon elke nieuwe medewerkers, eigenlijk elke kwartaal, de mensen die starten, probeer ik ook gewoon een keer te zien, een uurtje, om mee te praten, om een keer de strategie te vertellen wat we eigenlijk willen doen met One, met Team Blue en eigenlijk One Team Blue family gaan proberen worden. Maar in andere landen probeer ik voornamelijk gewoon met het managementteam, de country manager en zo verder goed overeen te komen, een goede band mee te vormen, want uiteindelijk is het niet de bedoeling om ergens op korte basis, op korte termijn, iets snel te kunnen gaan realiseren. Ik wil met die mensen op lange termijn iets uitbouwen. Dus ik wil weten wat dat hen drijft en uiteindelijk proberen zorgen dat dat ook loopt en hen proberen helpen in een aantal zaken.
Hoe moeilijk is het om, sorry dat ik onderbreek, hoe moeilijk is het om niet de hele tijd gebrand te zijn op quick wins? Omdat dat is ook iets dat in dit interview regelmatig aan bod komt.
Ja.
Dat is die lange termijn. Hoe moeilijk is dat om daar niet gebrand te zijn op
quick
wins?
Ik doe de twee. Sowieso moet je quick wins doen. Uiteindelijk zijn wij bijna een overname machine geworden. ondertussen al gigantisch veel overnames gedaan. Dus sowieso, als je een overname doet, moet je eerst kijken van oké, wat zijn de quick wins? Hoe kun je nu zo snel mogelijk het bedrijf gaan integreren, zowel financieel, operationeel en technisch? En dat zijn de quick wins. Bepaalde weaknesses die je gevonden hebt in een controle, in een due diligence van het bedrijf, die moet je proberen zo snel mogelijk fixen. Dat zijn voor mij de quick wins, omdat je die onder controle moet houden.
Ja.
Maar dan daarnaast, je moet eerst kijken van oké, elke beslissing dat we gaan doen, uiteindelijk wil ik binnen 10 jaar nog altijd een mooi bedrijf hebben. En hoe moeten we dat dan uiteindelijk gaan doen, dat we binnen 10 jaar nog altijd die klanten kunnen servicen?
Ja.
En op die basis gewoon continu beslissingen maken, investeringen doen op vlak van technologie, investeringen maken op vlak van mensen, beslissingen maken op vlak van structuren, dat ook het op lange termijn kan blijven werken.
Wanneer het gaat over klanten gelukkig maken, naarmate dat een bedrijf groeit, moet natuurlijk ook medewerkers echt een carrièrepad, een groeitraject ontwikkelen.
Ja.
Is dat iets dat je ook gaandeweg hebt moeten leren?
Klopt. Eigenlijk, laten we zeggen, toen dat wij nog klein waren, dan laten we zeggen dat we daar eigenlijk niet echt een soort van structuur in hadden, qua carrièrepad. Maar eigenlijk een beetje sinds de periode toen dat we met rond de 25 man waren, had ik een plan van oké, ik wil eigenlijk naar 60 binnen 3 jaar. Dat gaat zo en zo en zo gebeuren. Ik moet dat wat meer gaan structureren. Ik moet die mensen ook mee in een echte structuur qua jobomschrijving, carrière mogelijkheden gaan stoppen. Want toen, op dat moment, tot dan met 25, was dat eerder soms heel veel ad hoc beslissingen dat ik nam. Op vlak van HR, aannemen van mensen, loonsaanpassingen, puur praktische zaken. Op vlak van carrièrepad was niet echt gemaakt. Nu heb je veel meer de mogelijkheid dat die structuren zijn al een stukje gebouwd met onze interne HR. Dus wat ik eigenlijk voornamelijk het leukste vind voor de medewerkers is als ze kunnen werken voor een bedrijf die super ambitieus is, die uiteindelijk heel zwaar aan het groeien is, dat trekt hopelijk nieuwe mensen aan. Dat biedt ook kansen. Uiteindelijk, die kansen creëert je als medewerker soms ook zelf, door u te laten zien, u te laten kennen, u te kunnen bewijzen in een bedrijf. Ik ben niet echt voor de mensen die fantastische sprongen al moeten maken zonder dat ze iets al bewezen hebben. Uiteindelijk, je hebt heel veel mensen die zeggen, ik moet hier binnen 2 jaar daar staan en daar staan. Maar laat weer zien wat je zelf doet. En dan kunnen we zien. En als je bewijst en als je respect afdwingt van andere collega's, dan kun je misschien daar de volgende stap gaan nemen. Maar niet zomaar omwille dat je of een diploma hebt, of omwille dat je van een of ander groot bedrijf komt, of een grote naam hebt. Voor mij is iedereen gelijk.
Ja.
En iedereen moet het verdienen, in plaats van ergens een of andere structuur op poten gaan zetten.
Ben je zelf ook bescheiden? Vind je dat belangrijk om dat te zijn?
Ik vind dat gewoon de basics in het verhaal, dat je moet niet beginnen zweven. Op het moment dat je denkt dat het er zit, dan gaat volgens mij bergaf gaan.
Ja, ja, ja.
Dus je moet echt continu...
zelfverbetering.
Zelfverbetering, kijken waar kan het beter. Ik vraag ook altijd aan de collega's, van als je feedback hebt, geef het mee aan je teamlead. En als je geen gehoor hebt, mag het ook mij gerust een mailje sturen.
Ja.
Ik heb daar allemaal geen probleem mee, want ik wil gewoon... Het is niet omdat dat wij 10 jaar al iets doen op die manier, dat het 11 jaar ook zo is.
Ja, ja, ja.
Ik wil gerust veranderen. Maar geef gewoon feedback. En het is niet omwille dat jij daar staat of daar staat, dat je dat niet mocht geven. Iedereen is voor mij gelijk.
Dus zij mogen ook feedback hebben op jouw manier van werken soms. Oké. Want dat brengt mij bij mijn volgende vraag. Ja. Van elk succesvol bedrijf die we ook soms tegen de muur moeten lopen.
Ja.
Heb jij misschien tegenslagen waar je echt uit hebt geleerd?
Alvast wel, maar het is altijd al zeer positief voorlopig afgelopen. Dus ik ben daar content mee. Maar af en toe een aantal moeilijke momenten, bijvoorbeeld om bijvoorbeeld afscheid te moeten nemen van medewerkers die je misschien al lang kent. Dat is bijvoorbeeld een moeilijk moment geweest in het begin, of belangrijke beslissingen pakken. Heb ik soms gewoon te traag gehandeld soms, omdat het eigenlijk soms op een gegeven moment te veel denkt van we gaan misschien dan nog een kans geven of we gaan misschien dat nog op die manier gaan doen. En eigenlijk...
Gaat het dan over mensen of gaat het ook over...
Dat gaat enerzijds soms over mensen. Dat je soms te traag een aantal beslissingen soms neemt. Dat heb ik inderdaad in het verleden moeten leren dat ik eigenlijk dat misschien sneller moet doen.
Ja. Want tijdverlies is ook geldverlies.
Tijdverliezen is ook... Dus op dat vlak denk ik dat ik daarin wel geleerd heb. Langs de andere kant... Overnames bijvoorbeeld, omwille dat ik er nu al meer dan 60 gedaan heb, heb ik ook al daar veel in geleerd en ook soms slechte overnames ook gedaan.
En hoe ga je daar dan mee om, met slechte overnames?
Hoe ga je daar mee om? Maar uiteindelijk, overnames, gaat je natuurlijk heel veel nummers gaan controleren en zo verder. En in principe moet dat onderbouwd genoeg zijn om die overname te kunnen doen. Maar je hebt niet altijd alles in de hand en niet alles zoals de medewerkers zelf, de klanten die potentieel kunnen weglopen. Je kunt niet, als je een overname aan het doen bent, alle medewerkers te woord staan. Je kunt ook niet alle mensen, alle klanten eigenlijk te woord staan. Dus je moet altijd ergens geloven van het gaat wel goed gaan of het gaat wel lukken. En soms lukt dat ook niet altijd. En dan het voordeel is dan wel dat we dan de laatste jaren al daarin iets meer gedreven zijn om ook op bepaalde zaken nog veel meer dieper in door te vragen, zodanig dat we
een betere due diligence doen.
Dus de afgelopen 5 jaar doen we veel betere due diligence dan de eerste 5 jaar.
Maar hoe kan je dan dat tij keren als het dan een minder goede overname blijkt te zijn?
Op een gegeven moment moet je ook gewoon zeggen van kijk, het gaat niet lukken, maar laat ons dan gewoon puur die klanten daar gaan integreren. Ja. En in plaats van dat we dachten dat de overname misschien binnen dit en 5 jaar ging terugbetaald zijn, zal ze dan maar binnen 10 jaar terugbetaald zijn.
Ja.
Dus oké, cut the losses and go. En je moet ook niet blijven stilstaan en ergens bepaalde dingen gaan blijven doen. Je moet gewoon vooruitkijken.
Ja, en, dat is die van traag naar snel, snel kunnen schakelen.
Ja, ja.
Zijn er bepaalde zwaktes waar je daar echt troeven van hebt gemaakt de afgelopen jaren? Want je hebt jezelf als ondernemer waarschijnlijk ook beter leren kennen. Je bent ook gegroeid.
Zwaktes dat ik troeven heb gemaakt? Ik denk... Belangrijk is gewoon wat we geleerd hebben, is in elke stap dat we nu zetten, vlak van uitbreiding van het bedrijf, is die veel gestructureerder uitgemaakt. Veel meer op voorhand gaan we integratieplannen gaan maken, gaan we uiteindelijk gaan praten met een aantal mensen, dat we dat vroeger misschien niet durfden onmiddellijk al heel
diep te gaan.
Dat kost ook tijd.
Ja.
Dus we moeten ergens een afweging maken van oké, we gaan nu snel gaan, maar dan... Ja, mag het niet veel geld kosten en dan lossen we het probleem achteraf op. Of als het duurder is, gaan we misschien kijken om iets meer gestructureerd te gaan werken.
Maar je bent nu over het bedrijf, maar ik bedoel eigenlijk ook als, jij als persoon.
Ik ben wel een stuk rationeler geworden sowieso. Je kunt bijna niet anders ook. Omdat je moet echt wel continu... Je moet eigenlijk heel veel beslissingen op een dag continu nemen of op een week. En dan moet je ergens veel rationeler kunnen zijn en minder blijven stilstaan op een aantal zaken. Maar langs de andere kant, ik geloof ook wel dat er nog altijd een verschil is tussen de manager die een bedrijf runt en die echt wel gewoon puur zijn bedrijf runt op een aantal structuren, terwijl ik nog altijd ook het stukje het emotionele aspect van oké, het bedrijf as such, de medewerkers, ik vind dat toch nog altijd superbelangrijk
dan enkel
maar die emotionele connectie, dan gewoon puur het bedrijf en de cijfers. Dat moet supergoed gaan. Maar langs de andere kant wil ik niet enkel maar korte termijn dat cijfer nu fantastisch goed is, maar niet wetende dat volgend jaar of 2 jaar later misschien niet beter is.
En hoe waak je over die emotionele connectie met jouw bedrijf?
Ik probeer gewoon met verschillende belangrijke pionnen in verschillende regio's overeen te komen, regelmatig te praten, te luisteren, te
vinger
zien
aan
wat
de
er
pols.
Loopt, vinger aan de pols te houden.
Ja.
Eigenlijk voor mij is dat belangrijk om te weten wat er speelt.
Ja, jullie zijn ook actief in meerdere landen. Hoe bewaar je die toegankelijkheid en dat menselijk contact als je met verschillende culturen en verschillende tijdzones soms werkt?
Sowieso niet simpel. En ik denk, ik kom veel meer en ik heb veel dichter contact met de mensen in België, Nederland... Ja. Denemarken dan de mensen die nog veel verder zitten op vandaag. Ook omwille van het feit dat die ook nog maar vrij recent ook bij de groep zijn gekomen. Maar dat is denk ik mijn bedoeling wel, om in de toekomst te kunnen gaan doen. Om niet enkel maar de country manager van het land te spreken. Want dat zou op zich is dat uw enigste direct report bij wijze van spreken. Maar ik wil ook wel gewoon weten van een aantal mensen, als ik daar dan loop... Gewoon puur normaal een keer gaan praten en hoe zit het en hoe loopt het. En hopelijk dat ze mij dan ook iets zeggen. Want het is niet altijd zo dat ze mij dingen gaan vertellen. Willen dan ze of niet durven of denken, mag ik dat wel zeggen? dat is het. Ik probeer altijd zo low level mogelijk te zijn. Dat ze tenminste zien van oké, ik mag daar gewoon normale dingen tegen vertellen. Ik ben ook enthousiast over hun werk wat ze aan het doen zijn. En ik wil gewoon weten van oké, hoe doet het op vandaag? En de manier hoe dat we het vandaag doen, is dat goed? Heb je geen aantal ideeën? En op die basis probeer ik hier en daar af en toe wat te luisteren. Ja. Maar dat is sowieso, nu dat bedrijf in de 10 landen is uitgebreid, gaat dat een heel moeilijke job zijn om dat te kunnen blijven doen.
Ja, dat kan ik mij voorstellen. Ja. Want je zegt daar low level, maar tegelijk, kijk eens naar je palmaris. En dan ook nog het feit dat je in 2019 werd uitgeroepen tot de IT Person of the Year. Zo'n dingen moeten ook je ego wel strelen, of ben je daar absoluut niet mee bezig?
Al die benoemingen en zo verder, oké, dat is cool. En ik hoop dat... eigenlijk bijdraagt tot de cultuur of het positivisme van het bedrijf, maar niet op mijn persoon.
Ja.
Ik ben totaal niet bezig van ik moet dienen status of dat hebben. Eigenlijk wil ik dat liefst zo weinig mogelijk. Gewoon omwille van... Het is cool, omdat dat dan misschien extra mensen hopelijk misschien kan aantrekken en dat we dan als bedrijf in de picture staan. Maar ik als persoon hoef totaal niet in de picture te staan. Ja. Dat is voor mij niet nodig.
Ja.
Ik ben geen tafelspringer die altijd de aandacht wil eisen. Ik wil gewoon zorgen dat dat loopt, dat draait. En dat, ja, dat bedrijf gewoon groeit, punt.
Ja. Nu, zelf investeer je ook in bedrijven, hè?
Ja.
Ik vraag me soms af, je hebt toch ook maar 24 uur op een dag, hè, Jonas?
Klopt.
Hoe, als ik soms lees met welk initiatief dat je allemaal bezig bent, kan je mij daar eens een tipje van de sluier over lichten?
Het tipje van de sluier was sowieso, gaat eigenlijk, ja, bijna 100% van mijn tijd gaat sowieso naar Team Blue.
Ja.
Alle andere side jobs, laat ons zeggen, van investeerders in start-ups en zo verder, is eerder puur financieel gedreven dan echt gigantisch zwaar operationeel daarin betrokken zijn. Dat kan ik gewoon totaal niet. Dus bij een aantal initiatieven heb ik inderdaad gesteund, omdat ik zoiets had van, tja, dat vind ik echt wel cool. Ik vind de mensen daarachter goed bezig, leuk idee en dat wil ik ook wel steunen. En dat is dan eerder soms meer emotioneel, een stukje rationeel, maar een stukje ook emotioneel gedreven van oké, ik ga dat doen. En ik zie daar ook wel iets in en waarschijnlijk gaat dat dan ook wel lukken. Maar ik heb niet de tijd om soms maar ook misschien elk kwartaal naar boardmeetings te gaan. Dat lukt niet altijd. Ik probeer af en toe een keer wat mails te beantwoorden, wat telefoons te doen.
Die operationele betrokkenheid blijft beperkt.
Ik ben te veel met mijn eigen bedrijf bezig. Dus ik heb eerder gewoon een aantal investeringen gedaan. De huidige aanvragen die er continu binnen stromen soms van mensen die zeggen ik wil dat pitchen. Ik kan dat gewoon niet meer aan. Dus ik probeer die nu te redirecten naar de verschillende fondsen waar ik in zit.
Yeah.
En een aantal andere initiatieven. Zoals,
maar ik doe wel introducties en zo. Je wil echt wel ondersteunen.
Ja, ik probeer de mensen te helpen. Want op zich, ik vind dat fantastisch om ideeën en ondernemers te zien. En dat dat dan ook werkt, dat is super. En eigenlijk wil ik dat ook steunen. Maar merk ik van mijn eigen dat ik nu aan mijn limiet kom van te veel tegelijkertijd.
Ja.
En wil ik nu eventjes gaan bundelen in een aantal fondsen en in een aantal initiatieven zoals een win-winner, een Harbor, Pitch Drive of Smartfin Ventures of Smartfin Capital. Eigenlijk puur specifieke aparte zaken waar ik zelf ook mee in investeer. En dan die partijen daarin beter kunnen geholpen worden, omdat we dan ze en meer kapitaal kunnen aantrekken en meer kunnen gecontroleerd worden dan dat ik eigenlijk dagelijks daarmee bezig ben. Je kunt het gewoon niet alles tegelijkertijd doen.
Time management on point.
En dat is een van mijn slechtste punten, is time management.
Ja? Ja. Toch?
Nou ja, toch wel.
Want je lijkt daar net heel bewust van te zijn.
Ik ben daarvan bewust van, maar toch ben ik gewoon soms te snel enthousiast op een aantal dingen en dat ik dan doorwerk. Ik probeer, laten we zeggen dat ik de laatste jaren daar beter in geworden ben, maar dan nog, inderdaad, zijn we ook maar 24 uur in een dag. En soms kom ik thuis, doe ik weer mijn laptop open, doe ik ook weer voort. Weekend in, weekend uit. Ja, dat is nu eenmaal zo. Ik zou dat eigenlijk beter ook nog moeten gaan bundelen. En de time management is maar gekomen nadat ik ben in het ziekenhuis beland of flauw van geband, dat ik zeg van shit.
Het is zo vaart gelopen,
dat je
eigen grenzen...
Ja, en dat ik gewoon bijna niet meer kon en dat ik dan op een gegeven moment zeg oké.
Doet dat mee, zo'n lichamelijke klop krijgen,
ja,
letterlijk?
Een lichamelijke reboot krijgen, dat is dan confronterend wel.
Ja.
En dan beginnen we al te denken van oké, misschien moet ik toch een keer... Ook een keer denken om één, misschien toch wel wat meer tijd in mijn gasten te steken. En af en toe een keer wel vakantie in te plannen.
Dus nu plan je soms vakantie in?
Nu plan ik regelmatiger wat meer vakanties in. Probeer ik ook de tijd, als mijn gasten bij mij zijn, ook wat meer bij hen ook wel wat dingen te doen. In plaats van gewoon continu bezig te zijn met eigenlijk mijn werk en eigenlijk niet aan mijn eigen te denken.
Ja. Okay.
Dus dat verandert u wel een beetje, maar toch, ja. Na x aantal maanden, als je het gehad hebt, blijf de in die bedrijf.
Ja, heel veel ondernemers beschouwen jou, ook al hoor je het misschien niet heel graag, jou als schoolvoorbeeld, naast de Jeroen de Wit en de Pieter Jan Bouters en Louis Jonkeers als schoolvoorbeeld. Wie is jouw inspiratiebron?
Eerder kijk ik dan naar bedrijven dan naar echt misschien mensen as such. Gewoon puur bedrijven die gigantisch hard gegroeid zijn in een bepaalde sector en die geconsolideerd hebben, is dan een ABN bijvoorbeeld, internationaal, Belgisch, en die echt gewoon van een kleine brouwer fantastisch mooi bedrijf hebben uitgebouwd en wereldwijd. Dat vind ik eigenlijk fantastisch. En dat is voor mij een fantastisch voorbeeld hoe dat je kunt groeien als bedrijf en echt sustainable kunt zijn en blijven doorgaan en blijven diversifieren. Maar toch nog altijd hetzelfde doen, bier brouwen. En dus bij mij is dat geen technologische engel of zo. Omega Pharma vond ik ook een fantastisch verhaal. Puur omwille van het feit dat ook van iets kleins is gegroeid en gigantisch sterk is gegroeid.
From zero to one. Uiteindelijk heb je dat ook gedaan. Hè?
En inderdaad, en dat probeer ik eigenlijk ook te doen. Dat zijn wel een aantal voorbeelden dat ik zeg van tja, dat is wel fantastisch.
Dus what's next voor Team Blue? Is het zo dat ik subiet in de pers ga lezen dat je weer een nieuwe overname hebt gedaan?
Maar sowieso zit dat in ons DNA ondertussen. Ja. Dus ik wil er gemiddeld in onze macht tussen de 6 tot 10 per jaar wel doen, maar dat zijn kleinere.
Ja.
De afgelopen jaar hebben we gewoon gigantisch grote stappen gedaan. Dat gaan we niet meer continu blijven doordoen. Nu is het gewoon puur onze macht. Vandaag in 10 landen is die verspreid. En daar wil ik gewoon met Team Blue de macht verder gaan consolideren. Kleinere spelers mee proberen integreren in het grotere geheel. En eigenlijk voornamelijk gewoon werken aan integratie van alle verschillende landen. Producten, sets, uniform maken. En mensen meer en meer op één structuur beginnen brengen. Dat is voornamelijk mijn focus nu in de komende paar jaar.
Meer time management, meer focus.
Ja, absoluut.
Oké, wauw. Nee, ik heb er veel aan opgestoken. Ik hoop jullie ook. Jonas, het was heel, zeer interessant. Bedankt.
Graag gedaan. Tot ziens.
Bedankt om de podcast te beluisteren. Wil je meer interviews zien en horen? Of misschien zelfs langskomen in mijn show? Ga dan zeker naar tagmag.be. Tot de volgende!